Op het schilderij is het valavond. Links zie ik drie mannen die terugkeren van de jacht. Ze zijn vergezeld door een roedel afgepeigerde honden. Slechts één enkele vos bungelt aan één van hun speren. Vlak voor een knusse herberg met de naam Dit is Gulden Hert staat een gezin op het punt om een varken te schroeien, boven een open vuur. Beneden ligt het dorp. Nu ik er zo dicht met mijn neus op zit, zie ik al die details. Huizen als kruimeltjes in een weids landschap, rokende schoorstenen rond de kerktoren. Minuscule schaatsertjes en mensen die sleeën op dichtgevroren vijvers. Een hond heeft plezier op het ijs. Maar wat mij vooral opvalt, is hoe ze allemaal afsteken tegen het hagelwitte decor. Eén gigantisch sneeuwtapijt dat zich uitstrekt vanaf de bergketen achter het kasteel, tussen de kale bomen, over de daken en de velden. Dit doek maakt me melancholisch naar een tijd die ik nooit heb gekend. Maar het is vooral kil, koel en koud. Wow, sorry. Hallo. Ik sta me hier met kippenvel te vergapen aan Jagers in de sneeuw van Breugel. We zijn dus nog maar eens naar Wenen gereisd. Klimaatneutraal uiteraard, met de nachttrein, want nergens hangen er zoveel breugels tussen vier muren dan hier, in het Kunsthistorisches Museum. Dit soort fictieve sneeuwlandschappen waren zeer populair in de 16e eeuw bij rijke huishoudens. Maar hoe realistisch zijn ze? Zijn ze waarachtig de stille getuigen van een wereld die dichtvroor? In deze aflevering meten we de temperatuur op van klimaatverandering en we kijken naar wat ze betekent voor een samenleving. U wezen gewaarschuwd, het wordt niet alleen dolle sneeuwpret. Klimaatverandering is moeilijk om vat op te krijgen. Alleszins voor ons, kleine stervelingen die maar heel effie leven. Heeft u wel eens gehoord van de Huronische ijstijd? 2,3 miljard jaar geleden was dat en die duurde 300 miljoen jaar. Onze planeet was toen een bijna volledig witte knikker, van pool tot pool bedekt met ijs. Vreemd, hè? Maar een wereld zonder ijs, dat vinden wij ook raar. Maar toch is die veel recenter. 55 miljoen jaar geleden zwommen er krokodilachtigen in een zoetwatermeer op de Noordpool. En op Antarctica groeiden er palmbomen. De aarde slingert tussen periodes van totaal ijs en totaal geen ijs. En de mens, die leeft daartussen, in een tussenperiode. Nog maar een kleine 12.000 jaar trouwens, in het Holoceen. En dat Holoceen kent ook schommelingen. We gaan het wat aanschouwelijk maken met een grafiek. Ik teken hier op het bord een x-as met daarop de tijd en een y-as met de temperatuur. En we beginnen bij wat klimaatwetenschappers noemen het Romeins klimaatoptimum. Tussen 250 voor Christus en 400 na, grosso modo, kent de Noord-Atlantische regio een warmere periode. Met een jaargemiddelde richting 9 graden. Onthoud, 9 graden, dat is dus warm. Een stabiel klimaat en vochtig genoeg. Bergpassen bleven langer sneeuwvrij en de Alpengletsjers trokken terug. Het Middellandse zeewater was 2 graden warmer dan vandaag. En er groeiden druiven in het noorden van Engeland. Hoe weten we dit allemaal? Er zijn uiteraard geschreven bronnen, maar niet zoveel. Gelukkig bestaat er naast een menselijk archief iets wat we een natuurlijk archief kunnen noemen. De aarde houdt haar eigen geschiedenis bij.
Wel, we hebben in Uccle waarnemingen vanaf 1833 En de eerste bruikbare thermometers dateren maar van de 17e eeuw. Dus voor oudere gegevens moeten we ons baseren op de zogenaamde proxies. Dat zijn metingen waaruit we de temperatuur kunnen afleiden. Jaarringen in bomen bijvoorbeeld, die vertellen ons of in een bepaalde regio de zomers heet of koel waren. Het soort en het aantal pollen dat we in sedimenten vinden zijn rechtstreeks te linken aan temperaturen. Luchtbelletjes in ijsboringen kunnen we checken op de hoeveelheid koolstofdioxide en op die manier kunnen we het klimaat tot honderdduizenden jaren geleden reconstrueren.
Deze stem behoeft geen introductie. Wij zijn zeer vereerd, want niemand minder dan Frank de Bozere, de weerman met wie we opgroeiden, maakt met ons het mooie weer vandaag. Tijdens het klimaatoptimum bereikte het Romeinse Rijk zijn hoogtepunt, want het had een geweldige levensverzekering. Grote voedseloverschotten, dus goed gevoede troepen en een groeiende stedelijke bevolking rond de Mare Nostrum, onze Middellandse Zee. De Nijlvallei was de graanschuur en via de binnenhaven van Rome werden gigantische hoeveelheden graan en olijfolie geïmporteerd. In de eeuwige stad consumeerden meer dan 1 miljoen inwoners erop los. Er was 200 kilogram graan per jaar per persoon. Een cornucopia dus, ofwel een hoorn des overvloeds. Ik zei net, tijdens het klimaatoptimum bereikte Rome een hoogtepunt. Maar is het niet juister om te zeggen dankzij het klimaatoptimum? Is er een causaal verband tussen klimaat, menselijk gedrag en de loop der geschiedenis? En zo ja, was die klimaatverbetering dan een voorwaarde of eerder een katalysator, een versneller van het Romeinse succes? Met die vraag begeven we ons op glad ijs, want voor je het weet is alles onderhevig aan het klimaat. De klassieke historiografie die zet de mens centraal. Dus wordt politiek of economie nu overruled door de natuur? Oppassen geblazen, we mogen niet altijd een correlatie zien tussen twee zaken die zich tegelijk afspelen. Of zoals in de Wild West zeggen, painting bullseyes around bullet holes. Daarnaast, wat het klimaatverhaal ook moeilijk maakt, en dat geldt voor alle periodes die we vandaag zien, is dat er grote verschillen zijn in tijd en ruimte. In de jaren 1990 is er in de ijskappen van Groenland een verhoogde concentratie lood aangetroffen. Daar had de grootschalige Romeinse mijnbouw in Spanje en het hele Middellandse zeebekken alles mee te maken. Rond het begin van onze jaartelling zijn die deeltjes in de stratosfeer beland, helemaal tot in Groenland geraakt en al daar neergedwarreld. Het was pas in het industriële tijdperk dat deze mate van luchtvervuiling opnieuw werd bereikt. Wat blijkt nog? Die Romeinen ontbosten alsof het een lieve lust was. Milieubewust waren ze dus niet. Maar had dit ook gevolgen voor de hele wereld? Nu, wat we alleszins zien op onze grafiek, is dat die in de derde eeuw minder stabiel begint te worden. Een soort Romeinse nazomer, zeg maar. En nadrukkelijk in de vierde eeuw koelde Europa sterk af, richting 8 graden. En het Romeinse Rijk raakte dan in crisis met veel pest en pokken, maar ook soldatenkeizers en de massamigratie van al die Germanen. Die liepen trouwens weg van de hunnen, die op hun beurt de benen namen vanwege de aanhoudende droogte op de Eurasiatische steppes. Noem ze gerust klimaatvluchtelingen op zoek naar beter grond. En de legioenen, die leden honger. De staat dwong zijn onderdanen om belastingen af te dragen in de vorm van voedsel. Burgers verarmden. Rome werd geteisterd door overstromingen. Rond het jaar 600 dacht paus Gregorius de Grote dat het einde van de wereld er was. Rome had toen nog maar 10.000 à 15.000 inwoners. En de stad kwam van 1 miljoen. We zitten intussen in de middeleeuwen, Tussen 450 en 700 zet de dalende trend zich voort. Dat is de laat-antieke kleine ijstijd, of wij noemen het graag de middeleeuwse herfst. Met tot in de 10e eeuw een jaar gemiddelde van rond de 8 graden. Maar dan, tussen pakweg 950 en 1250, drie eeuwen dus, zitten we in de middeleeuwse zomer, waarin de gemiddelde jaartemperatuur in de hogere breedte van het noordelijk halfrond, zeg maar bij ons, weer zo'n 2 graden steeg. Net boven de 9 graden of daar rond. Dit is de warmste periode uit de gedocumenteerde geschiedenis. Met een verschil van maar liefst 6 graden met het einde van de laatste echte ijstijd. Wat gebeurde er met het weer? Zachte winters, lange zomers en ook niet meer dan die 2 graadjes. De noordelijke ijskap en de Alpengletsjers die smolten gedeeltelijk, waardoor de zeespiegel steeg. Dan zwermden de vikingen over de Atlantische Oceaan, helemaal tot in IJsland, Groenland en zelfs Amerika. Bij ons was er meer graan, meer weidegrond, dus ook een grotere veestapel, en er groeiden wijnstokken op plekken waar we vandaag van opkijken. Ja, ja, de Nederlanden werden een wijnstreek. De welvaart steeg. Vlaanderen en Brabant verstedelijkten enorm, maar liefst 1 op de 3 Vlamingen was een stedeling. Ah, het waren goede tijden. Maar dan, u hoort me komen, vanaf 1200 begon het gestaag maar zeker opnieuw af te koelen. Richting, houd u vast aan de takken van de bomen, 7 graden jaargemiddelde. Ellendig weer, hongersnood, mensen verzwakten en zoals u weet is er dan rond het jaar 1350 ook nog eens de Zwarte Dood. En zo belanden we stilaan bij die Breugeliaanse sneeuwlandschappen. De kleine ijstijd. Ik laat die beginnen in de 15e eeuw en hij duurt tot maar liefst halfweg de 19e. En de 17e eeuw was duidelijk de allerkoudste, met een gemiddeld temperatuurverschil van 2 graden met die middeleeuwse zomer van daarnet 4 eeuwen geleden. De kleine ijstijd, het is een gecontesteerde naam, want ook dan zijn er heel wat regionale verschillen. Maar voor deze periode zijn wij historici echt verwend, met een massa bronnen. Archieven van steden, dagboeken, brieven, wetenschappelijke en literaire werken, kronieken, almanakken, oogstgegevens, noem maar op. En de mensen die erbij waren, hebben het over lange, stervenskoude winters met veel sneeuw en koele, natte zomers. Zelfs de koning van Frankrijk, Hendrik de Vierde, die had het even zwaar. Die werd een keer wakker met een compleet bevroren baard, och arme. En dit weten we over de winter van 1564-65.
Het begon zozeer te vriezen dat men op Sint-Stevensdag in Antwerpen over het Scheldt ging. Het Scheldt lag toe, tot Sanderendaags, na 13 dagen. En men stond er met kramen op en met tenten en men verkocht spijs en drank. Er waren ook loterijen voor klederen. Het ijs was 1 voet en 11 duimen dik. Hier ter lande zijn veel mensen, beesten, kruiden en plantsoenen van de koude gestorven.
Op het einde van de 16e eeuw vriest de lagune van Venetië maandenlang dicht. Je kunt het zo gek niet bedenken. We lezen over wolven die uitgehongerd uit de bossen komen en mensen aanvallen. Pakijs dat zich uitbreidt op de Atlantische Oceaan. Schepen die vastlopen. De Baltische Zee vriest dicht, maar ook de Bosporus. U hoort het goed. Stel u bij uw volgende citytrip naar Istanbul voor dat je van Europa naar Azië niet de ferry moet nemen, maar gewoon kan schaatsen. In de Alpen zakt de boomgrens, want gletsjers die lopen neerwaarts en die dreigen boerderijen, maar ook dorpen en steden te verzwelgen. Af en toe barsten bevroren meren gewoon uit, waarbij mensen door de dood worden verrast. We lezen over overstromingen in Midden- en West-Europa en in Oost-Europa durft het wel eens bevroren vogelkarkassen te regenen. Een kermis op de Schelde, waarbij een ijsschots afbreekt met 500 mensen erop. Ze worden gelukkig allemaal gered. Voor mij is het idee van zo'n bevroren rivier onvoorstelbaar. Ook in Londen is de Thames verschillende keren het podium van 30 centimeter dik van een frost fair, een winterjaarmarkt, soms zelfs in de lente. Nu, ik ga graag naar kerstmarkten, glühwein is zo'n guilty pleasure van me, maar dit is andere koek. Er rijden gewoon koetsen op de rivier tussen zwaardslikkers en vuureters. Volledige ossen worden aan het spit gedraaid, op vuren dus op het ijs. Er wordt gevoetbald, geworsteld en ontucht gepleegd. We lezen over berengevechten, ezelraces en hanengooien. Ja, hoe weten we dit allemaal? Er staan gewoon drukpersen op het ijs die souvenirs uitdelen aan de bibberende Britse bezoekers. Sommige winters zijn zo streng dat begrafenissen worden opgeschort. Niet alleen door het aantal doden, maar de grond is gewoon te hard om een spade in te steken. In Europa is de winter van 1708-09 al meteen de strengste van de hele 18e eeuw. Rond Parijs sterven meer dan 20.000 mensen. Er wordt geschreven dat je met paard en kar naar Engeland kan rijden. En bij ons vriest het van begin januari tot eind april. Sommige bronnen gewagen van temperaturen tot min 23 graden Celsius. Oké, we hebben ons punt gemaakt, het was koud. Toch is niet iedereen liefhebber van de term ijstijd, omdat die doet denken aan mammoeten en holbewoners. Maar niets van dat. Zoals gezegd was er een klimaatafkoeling van 2 graden. Maar wat zijn nu 2 graadjes? Dat is toch een peulschil? Of vandaag spreekt iedereen over 2 graden klimaatopwarming. Stel nu dat aan het einde van deze aflevering het 2 graden warmer is dan toen u begon met luisteren, ja, dan heeft u dat toch nauwelijks gemerkt.
Dat is inderdaad een veelgehoorde opmerking, maar wij mensen maken deel uit van een heel ecosysteem. Zelfs als er tegen het eind van de 21ste eeuw maar 2 graden is bijgekomen, betekent dat dat veel planten en dieren snel moeten migreren naar nieuwe gebieden. En voor veel soorten lukt dat niet. Die soorten sterven dan uit en dat zien we nu al. De biodiversiteit neemt dramatisch snel af. Op dit moment sterven per jaar wel honderden keren meer soorten uit dan gebruikelijk. Men spreekt in dat verband over de 6e uitstervingsgolf. De 5e uitstervingsgolf was een goede 65 miljoen jaar geleden toen onder andere de dino's verdwenen. Daar komt nog bij dat met gemiddeld 2 graden de kans op grote droogte en grote watersnood snel stijgt. Veel megasteden zijn gebouwd aan het water. En als dan bij een extreme storm het water komt, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Het is dus niet alleen een kwestie van kwik. Alle weersomstandigheden worden gewoon extremer. Terug naar de kleine ijstijd. Daar heeft de natuur echt ingegrepen. De Engelsen die mogen nog zo hoog oplopen met hun overwinning op de Spaanse Armada in 1588. Ze vergeten soms wel eens te vermelden dat die vloot ook uiteengeslagen wordt door een ongeziene poolstorm. Volgens onze bronnen breken bij ons geregeld de dijken, zodat mensen van het ene naar het andere huis moeten roeien. Koeien en kippen die belanden wel eens in de bomen. Er zijn ook warme intermezzo's, maar nog gevaarlijker blijkt droogte. Het Ottomaanse Rijk had te kampen met de langste droogte in 600 jaar, met gevolg ondervoeding en ontvolking van het platteland. En wat doet de sultan? Die smijt er nog wat belastingen bovenop om de oorlog tegen de Habsburgers te kunnen betalen. Nog eentje, ik doe gewoon door, hè. De grote brand van Londen. 1666. Een kurkdroge zomer na een bitterkoude winter heeft de hele stad met al haar houten huisjes licht ontvlambaar gemaakt. Eén brandje in Pudding Lane in een bakkerij volstaat om 13.000 huizen in lichterlaaien te zetten. 80.000 daklozen als gevolg. De natuur komt gewoon in opstand. En dat maakt van de 17e eeuw een snerteeuw om in te leven. Het is huilen met de pet op. En dan hebben we het nog niet eens over oorlog gehad. 80-jarige oorlog, 30-jarige oorlog, de Engelse burgeroorlog. Noem maar op. Al eeuwenlang is het overgrote deel van de mensen op deze aardkloot een boer. En voor een boer is het dodelijk logisch. Leven is overleven. Hij bidt voor goed weer en vrede. In een overlevingseconomie verbouwen ze net genoeg om hun familie te voeden en het kleine beetje dat ze niet moeten afstaan aan de landheer, dat kunnen ze misschien verkopen op het lichtpuntje van hun jaar, de jaarmarkt in een plaatselijke stad. Werkelijk, alles hangt af van de landbouw. 2 graden kouder, dat betekent gewassen die 3 weken minder tijd hebben om te rijpen. En als de lente koud en nat is, dan rot de oogst. Het vee zijgt gewoon neer door de pest en wijn bevriest in de vaten. Aan het woord is Hans Heberle, een boer bij Baden-Württemberg.
Toen kwam er helemaal geen graan meer in de graanschuur, want de bakkers kochten het stiekem allemaal op. De honger, ziet u, dreef veel arme mensen ertoe nare en walgelijke dingen te eten, zoals honden en katten, muizen en dood vee en paardenvlees. Ze aten ook graag allerlei planten van het veld, zoals distels of brandnetels. Want honger is een fijne kok, zoals het spreekwoord zegt.
Het drijft de prijzen de hoogte in, waardoor de koopkracht verdampt. U raadt het gevolg. Ook de nijverheidssector stuikt als een kaartenhuis in elkaar. Want 1. De mensen kopen gewoon niks. Maar 2. Ook de ambachten hebben landbouwgewassen nodig. Zonder hop brouwt de brouwer geen bier. Zonder wol geen kleren, enzovoort. Criminaliteit tiert welig. Denk er eens over na. Wat zouden wij doen als het eten gewoon op is? Dezelfde Hans Heberle getuigt als volgt.
2 dode mannen in de begraafplaats werden in stukken gehakt. De ingewanden werden eruit gehaald en opgegeten. 3 kinderen werden op 1 dag opgegeten. Soldaten beloofden de zoon van een taartenmaker een stuk brood als hij in hun barak zou komen. Toen hij binnenkwam, slachtten ze hem af en ze aten hem op.
Wie honger lijdt, heeft eigenlijk 3 keuzes. Sterven, migreren of in opstand komen. En dat laatste is veel gebeurd. Een paar voorbeelden. Daarstraks had ik het over de extreme winter van 1564-65 in Antwerpen, de Schelde vroor dicht. Een jaar later breekt de beeldenstorm uit in de Nederlanden. Protestantse predikers hitsen hongerig gepeupel op. Of in China. Daar breken na een lange droogte opstanden uit en tegelijk begint de Chinese muur te kraken onder druk van de Manchus, dat is een volk, en het wordt een decennia lange burgeroorlog. Wanneer keizer Chongzhen in 1644 hoort dat de rebellen Peking hebben bereikt, dan hangt hij zich op aan een boom. Het is het einde van 3 eeuwen Ming-dynastie en het begin van de Qing-dynastie, gesticht door de Manchus. En een laatste voorbeeldje dat we allemaal kennen. De Franse Revolutie met haar verheven idealen. Afschaffing van de standenmaatschappij, mensenrechten. Wel, die begint nogal prozaïs. Met broodrellen. De maatschappelijke orde wordt op zijn kop gezet door lege magen. Goed, dat het klimaat verandert, dat erkennen de meeste mensen wel. Maar de vraag is nu, hoe moeten wij daarmee omgaan? In 2017 schreef de Duitse historicus Philip Blom in zijn werk over de kleine ijstijd het volgende. De mens is een dier. Als de omstandigheden waarin hij leeft veranderen, moet hij zich ofwel uit de voeten maken, ofwel zelf veranderen. Anders zal hij uitsterven. En sommige samenlevingen gaan beter om met de kleine ijstijd dan andere. We gaan even polshoogte nemen in Japan. In de 17e eeuw zijn daar de shoguns of de opperbevelhebbers van de Tokugawa-dynastie aan de macht. Zij laten overal graanschuren optrekken en ze vermijden oorlog. Bijvoorbeeld wanneer de Verenigde Oost-Indische Compagnie ze voorstelt om samen de Spanjaarden te pakken door de Filipijnen in te pikken, antwoordt de shogun, ik pas. Mijn onderdanen sterven en alles is hier bevroren. Maar de Japanners nemen ook wel draconische maatregelen waar wij nu niet noodzakelijk achter staan, zoals daar zijn infanticide. Dood je kinderen bij de geboorte. Dat kan heel efficiënt met propjes nat papier in mond en neus. En wie graan achterover drukt, die wordt onthoofd. Of sake maken van rijst, ook verboden. Of het ging net over de Spanjaarden, neem nu het Spaanse Rijk. Wanneer de crisis voelbaar wordt, is dat op zijn hoogtepunt. Amerika wordt volop veroverd, de Spaanse adel die baat in weelde en de zilvervloot verscheept tonnen zilver per jaar naar Spanje. Maar al dat zilver werkt mee inflatie in de hand, waardoor Spaanse producten duurder worden en Spaanse producenten failliet gaan. Wat Spanje eigenlijk niet doet, is een alternatief zoeken voor de landbouweconomie. Het sleept zich van bankroet naar bankroet. En nieuwe ideeën die worden niet echt aangemoedigd. Er is censuur. Of Joden en moslims die hebben ze het land uitgegooid. Slotsom, Spanje reageert fout op nieuwe uitdagingen. Zet daartegenover de noordelijke Nederlanden. In de Spaanse tijd waren die nog een land van boeren en haringvissers. En daar denken ze nu, never waste a good crisis. Wanneer het kouder wordt, beginnen zij hun graan te importeren vanuit het Balticum en de overschotten verkopen ze door. Financiële risico's worden groter, dus ze zetten een beurs op, ze gaan investeren in schepen, bemanning, goederen. Zij zoeken wel een nieuw verdienmodel. Ze gaan voluit voor het kapitalisme en de nieuwe stedelijke burgerij, niet de adel, trekt er aan de touwtjes. Ze zetten in op kennis, op scholen en op universiteiten. Dus, terwijl Spanje zijn zwanenzang zingt, worden de Verenigde Provinciën de handelsnatie van de 17e eeuw met een bevolking die vertienvoudigt op één eeuw. Dit verhaal schept hoop. De mensheid kan dus wel degelijk flexibel omgaan met verandering. Nieuwe uitdagingen creëren nieuwe ideeën. Na regen, zo u wil, de zonneschijn. De rampspoed van de 17e eeuw baart een nieuwe mens die meer en meer gaat twijfelen aan oude, godgegeven zekerheden. Zoals ik zeg maar iets, die eeuwig wederkerende seizoenen. Een wetenschapsrevolutie staat in de stijgers, met namen als Isaac Newton, René Descartes, Antonie van Leeuwenhoek of Galileo Galilei. Een nieuwsgierige generatie die de natuur begint op te meten, de wereld begint te ontleden en verklaren. Over de kleine ijstijd rest ons nog één vraag vandaag. Wat heeft nu deze grillen der natuur veroorzaakt? Als we het aan een modale tijdgenoot vragen, is het antwoord unisono. Het is een straf van God voor onze morele verloedering. Of u raadt het al.
1445. In dit jaar was er een zeer sterke hagel en wind, zoals nog nooit eerder gezien. En het deed grote schade. En zoveel vrouwen, van wie wordt gezegd dat ze die hagel en die wind gemaakt hebben, werden verbrand volgens de wet.
De heksenvervolgingen bereiken een hoogtepunt tussen 1560 en 1660. Mensen zoeken zondebokken. Het is altijd wel het werk van de duivel en zijn hekserige handlangers. of van de Joden. Maar laat ons eens naar de echte oorzaken kijken. Die zijn een beetje mistig. Er zijn drie hypotheses. Ten eerste, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Tussen 1638 en 1644 barsten maar liefst 12 vulkanen uit. Stof in de atmosfeer verstrooit zonlicht, waardoor de temperatuur daalt. Voor de tweede optie kijken we naar het firmament. Er is een afname geobserveerd van zonnevlekken. De zon is dan koeler. We tellen er slechts 100 tussen 1654 en 1716. Ter vergelijking, vandaag tellen we er 100 per jaar ongeveer. Maar een derde hypothese legt de oorzaak bij de mens. De kolonisatie van Amerika heeft tot een immense sterfte geleid van de inheemse bevolking, die grotendeels actief was in de landbouw en bossen had gekapt om haar gewassen te verbouwen. Nu, wanneer ze met miljoenen stierven, zijn al die bomen weer aangegroeid en ja, dat weten we, bomen die onttrekken koolstofdioxide aan de lucht. Het gevolg is het omgekeerde van wat wij vandaag meemaken, afkoeling. Deze drie oorzaken zijn hypothetisch en we sluiten een combinatie van factoren uiteraard niet uit. We zijn weer bij onze grafiek beland. De kleine ijstijd, die duurt tot halfweg de 19e eeuw, maar iets daarvoor, plotseling, in het jaar 1816, Europa herstelt dan van Napoleon, wreekt de natuur zich nogmaals. We lezen samen in het dagboek van een 18-jarig meisje met de naam Mary Shelley. In de zomer van dat jaar verblijft ze aan het meer van Genève met onder andere haar toekomstig echtgenoot Percy, maar ook Lord Byron. Misschien kent u die, de romanticus, die hem even geknepen is, omdat hij in Engeland gecanceld is voor zijn scabreuze levensstijl. Er zijn geruchten van sodomie en incest. Maar goed, dit is wat Mary schrijft.
Een haast eeuwigdurende regen veroordeelt ons tot het huis. Eén avond genoten we van de mooiste storm die ik ooit heb gezien. Het hele meer lichtte op, zodat we de dennenbomen konden zien op de Jura. Het hele decor lichtte één ogenblik op, waarna het plots pikken donker werd. Boven onze hoofden barstte de angstaanjagende donder uit, te midden van deze donkerte.
Haar vakantie viel letterlijk in het water, avond na avond. Afschuwelijke onweders. Het was echt geen weer om een hond door te laten. 1816 werd het jaar zonder zomer. Ook het jaar zonder Frans wijntje, want in juli vroor het daar nog. Wereldwijd zakte de temperatuur in één jaar 1,5 graad. Nooit gezien. In Europa vroor het elke augustusnacht. En het continent zag nog 2 jaar lang zwarte sneeuw. Akkers bleven kletsnat met de gekende gevolgen. 1816 is het laatste jaar dat Parijzenaren stierven door de oogst. En in Engeland en Hongarije viel bruine en rode sneeuw. Zelfs in het subtropische zuiden van China sneeuwde het. Dat is onuitgegeven. Wat was er nu weer? Was God weer kwaad of zo? Of een populaire, rationelere theorie, bliksemafleiders, waren toen een nieuwigheid. En die zogen zogezegd energie uit de atmosfeer. En dat was dus iets wat vele mensen geloofden. Mensen die ze installeerden op kerktorens, die liepen bijvoorbeeld gevaar. Hoe dan ook, er moest iets aan de hand zijn. Vandaag weten we het. Het was de zwaarste vulkaanuitbarsting die we kennen. De Tambora op het Indonesische eiland Sumbawa, die was een jaar daarvoor met een kracht van 1000 atoombommen uit elkaar geknald. 2600 kilometer verder op Sumatra was de explosie te horen. Dat ligt even ver uit elkaar als Brussel en Moskou. 400 miljoen ton van as en magma werden de lucht ingeslingerd. De asdeeltjes en de zwavelzuurdruppels reisden de hele wereld rond. Ze schermden de zon af. Die wilde maar niet doorbreken. De zomer wou niet komen. Maar ook dit apocalyptische jaar heeft mensen tot denken gezet. In 1816 stierven paarden massaal. En dat is knap lastig in een tijd dat zowat alles te paard gebeurt. Een Duitse uitvinder heeft dan een soort loopmachine, laufmachine, bedacht. Een voertuig met twee wielen. In het Frans een vélocipède. Voilà, de fiets is uitgevonden. En onze Mary Shelley, samen met haar gezelschap, zat die dagenlang vast in een Zwitserse chalet. Om de tijd te doden bedachten ze dan maar een wedstrijdje. Wie verzint het beste griezelverhaal? En zo ontstond in het jaar zonder zomer het eerste science-fiction verhaal, Mary Shelley's Frankenstein. We zijn nu op onze grafiek aanbeland bij het heden. En mijn krijt is nu echt nog een stompje. Eigenlijk heb ik zelf in mijn toch nog niet zo lange leven de natuur ook wel weten veranderen. Als kind ging ik elk jaar schaatsen op het bevroren water van het fort van Wommelgem. Vandaag is dat toch ondenkbaar. En ook ergens ver in mijn achterhoofd zit een of andere Nederlandse schaatswedstrijd waarvan ik als kind dacht, ooit wil ik dat ook eens doen. Iets met 11 steden, dacht ik. We gaan nog eens te raden bij Frank. Wat gebeurt er vandaag toch allemaal met onze planeet?
Wel, de algemene trend is duidelijk een opwarming, meer neerslag in de winter, droger in de zomer, maar als het zomers regent, regent het harder. En dus ook in de dagrecords zien we een heel duidelijke trend. Zonder klimaatopwarming zou de temperatuur dagrecords geen voorkeur mogen hebben voor een bepaalde periode. We stellen vast dat 40% van alle dagrecords voor hoogste maximumtemperatuur en hoogste minimumtemperatuur, dat die zich situeren in de 21ste eeuw. 40% van alle dagrecords. Amper 7% van alle dagrecords voor hoogste maximumtemperatuur en minimumtemperatuur zitten in het begin van de lange waarnemingsperiode. Elke 10 jaar moeten we de normale, de fameuze gemiddelde temperatuur voor de tijd van het jaar, moeten we die normale bijstellen naar boven.
Het jaar 2020 was voor België het warmste sinds de metingen begonnen in 1833. En de top 3 wordt vervolledigd door 2018 en 2014. Intussen staat onze gemiddelde jaartemperatuur op 10,9 graden Celsius. Toch blijven wetenschappers en activisten wind van voren krijgen door mensen die zeggen dat het klimaat toch geen rekening houdt met alles wat wij vinden of kunnen. Of dat het zichzelf wel zal corrigeren. Kijk toch naar die middeleeuwse zomer. Die is toch ook vanzelf gestopt.
Dat klimaatoptimum in de middeleeuwen blijkt volgens recent onderzoek, onder andere in Nature, geen wereldwijd fenomeen te zijn geweest. De huidige klimaatopwarming is dat wel. Gemiddeld gesproken wordt het overal ter wereld warmer. We zien het in de waarnemingen, satellieten rapporteren de veranderingen, biologen slaan alarm. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer was de voorbije 800.000 jaar nooit zo hoog. En het is vooral de snelheid van de veranderingen die ons zorgen baart. De hele wetenschap achter klimaatverandering kreeg vorig jaar trouwens de Nobelprijs Natuurkunde.
Vorig jaar, 2021, leek ook een jaar zonder zomer te zijn. Met catastrofale overstromingen in ons land, maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Italië bleven evenmin gespaard. In China stonden metrotunnels onder water. India en Japan werden geplaagd door aardverschuivingen. Bosbranden in Californië, zelfs in Siberië. Te weinig water in Iran, te weinig voedsel in Ethiopië, Somalië en Kenia. Beste luisteraars, klimaatopwarming is een feit. Hebben we eigenlijk iets geleerd uit onze geschiedenis? Tijdens de kleine ijstijd omarmden we de vrije markt, de democratie. We sloegen aan het koloniseren. We loodsten onze planeet het industriële tijdperk in. Intussen kregen we een obsessie met geld. We gingen anderen uitbuiten en we roofden onze planeet leeg om ongebreideld te consumeren. Wat we doen tot vandaag. Voor velen van ons zijn hongersnood en droogte een ver van ons bedshow.
De mensheid is op een punt gekomen waarop hij evenwichten in de aarde helemaal kan verstoren. We hebben de natuur helemaal naar onze hand gezet, heel veel grondstoffen in snel tempo opgesoupeerd. Ja, en nu botsen we dus op limieten en krijgen we stilaan de rekening gepresenteerd.
Het Anthropoceen is de voorgestelde naam voor het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijk handelen. En voor het eerst in de geschiedenis probeert de mens de verandering van de natuur te beteugelen. In 2015 sloten op de VN-klimaattop van Parijs 195 landen een ambitieus akkoord. Het doel is om de jaargemiddelde temperatuur wereldwijd met zeker niet meer dan 2 graden te doen stijgen ten opzichte van de pre-industriële periode. Bij voorkeur maar 1,5 graad. Onze laatste vraag voor Frank. Als klimaat het verhaal meedicteert, welke marge laat het dan nog voor ons? Kunnen wij er überhaupt nog iets aan doen?
Nu, snel omschakelen op een koolstofneutrale samenleving is technisch gezien perfect mogelijk. En dat voor een fractie van de prijs die onze kinderen en kleinkinderen anders zullen moeten betalen om de schade te repareren. Er is geen planeet B.
Zo is het maar net. We zijn aan het einde van onze les. De wereld zoals we die kennen, die zal veranderen. Zo is het altijd geweest. Maar hoe lang steken we nog de kop in het zand? Tot het water onze huizen binnendringt? Wie gaan wij zijn in dit verhaal? De Spanjaarden die altijd één ramp achterliepen of de Nederlanders? Vandaag wilden wij met een achteruitkijkspiegel kijken. Voor de toekomst zetten we onze hoop op activisten en wetenschappers, diplomaten en politici, en dan liefst in die volgorde. Wie interesse heeft gekregen in de kleine ijstijd of het jaar zonder zomer, wijzen we graag op de leestips die u vindt in onze show notes op uw scherm. U hoorde de mooie stemmen van Alejandra Teus en Bart Meijs. En vandaag was hij er weer met meer weer. Speciale dank gaat uit naar onze national treasure, Frank de Bozere. En u bent bedankt voor het luisteren. Ik bedank verder Benjamin Gooivaarts en Laurent Pochet, die mede inhoud verzorgden, en Philippe Veekemans voor de montage. Ik heet Jonas Goosenaerts. Volg ons op Facebook en Instagram. Graag tot hoors.